NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Een intieme vriendschap waarbij iets te veel wordt gedeeld. Meestal lijkt het erg mooi in het moment. Maar soms kan het je achteraf zomaar de kop kosten. En dat is gebeurd in Zuid-Korea, want de Zuid-Koreanen eisen dat hun president nu opstapt. En u krijgt straks van ons deel 2 van onze tweeluik over kunstenaars in Mexico.
Ja, ik heb van 74 video's het geluid gepakt en op een minidisc in die pistolen gestopt.
Y que la gente cuando venga al museo literalmente las tomen su mano y las encienda, ¿no?
Ja, dus de mensen die kunnen die pistolen dus letterlijk in hun hand nemen en aanzetten om naar te luisteren.
Als u wilt twitteren, kan dat @BBVPRO. In tal van Marokkaanse steden zijn protesten uitgebroken tegen de regering. Aanleiding is de dood van de visverkoper Mohsin Fikri in de stad Al Hoceima. Hij werd geplet in een vuilniswagen in een poging zijn handelswaar te redden. De Marokkanen houden de autoriteiten verantwoordelijk voor de dood van deze 31-jarige man. Grote angst in Rabat is dat net als in Tunesië massale volksopstanden uitbreken. Bij mij in de studio... Toch naar de telefoon. Ik dacht, we beginnen in de studio, maar we beginnen met onze collega in Tanger, in de Noord-Marokkaanse stad, journaliste Laila Ben Alal. Goedenavond, Laila.
Goedenavond.
Fijn dat je er bent, Laila. Laila, ook in Tanger is geprotesteerd en jij bent gaan kijken. Wat voor mensen zijn het die daar de straat op zijn gegaan?
Ik was hier eigenlijk tijdens de demonstraties van 20 februari... een paar jaar geleden, 20 februari 2011, om een trouwfeest bij te wonen. Wij wonen zelf in het centrum van Tanger, dus maakte ik alles van dichtbij mee. Ik zag toen winkels die in elkaar geslagen waren, autobanden die in brand gevlogen waren. Maar gisteren was heel anders. In Tanger kent men een grote Amazigh-gemeenschap uit El Hoceima, waarvan dat visverkoper komt. En die gemeenschap liep eigenlijk gisteren hand in hand samen. Het viel me op dat er heel veel vrouwen en jonge kinderen bij liepen. En die verbondenheid tussen verschillende gemeenschappen, zowel de Berberse gemeenschap als de Arabische gemeenschap, was bijzonder om te zien. Voor hen staat Mohsin als symbool voor de minachting die ze zelf dagelijks ervaren door corruptie, door armoede, door het ontbreken van onafhankelijke rechtspraak. En zij willen dat de schuldigen recht staan. Dus ja. Dat protest is eigenlijk heel vreedzaam verlopen. Heel mooi om te zien dat dat op die manier verlopen is.
En heel anders dan de protesten in 2011, zeg jij. Je zei deze mensen, wat eisen ze precies?
Deze mensen eisen eigenlijk... Het is eigenlijk dezelfde groep mensen die niet naar de stembus is getrokken in oktober. Het is dezelfde groep mensen die zegt van... wij zijn niet naar de stembus gegaan uit wantrouwen. Ze protesteren, ze vragen eigenlijk voor gerechtigheid. Hè, dat mensen die instaan voor de dood van Mohsin terecht staan, zullen dat de schuldigen terecht staan. Daarnaast eisen ze ook dat er, duidelijk standpunt wordt ingenomen tegen de corrupte overheid en dat de Marokkaanse diaspora in het buitenland ook protesteert en actie voert samen met hen. En ze protesteren eigenlijk tegen een systeem waarin gewone mensen kansloos zijn tegenover de overheid. Dus daar gaat het eigenlijk om.
Ja, ze laten hun stem horen tegen corruptie. Er moet een onderzoek komen en voor hervormingen. Dankjewel, Laila Ben Alal vanuit Tanger. Hier in de studio tegenover...
Ja, graag gedaan hoor.
Alsjeblieft. Hier tegenover mij in de studio Marokko-deskundige Jan Hoogland. Welkom.
Dag.
Jan, laat me even beginnen met het laatste nieuws wat we ook hoorden in het NOS. Laila zegt net, de mensen willen dat er gerechtigheid komt, dat er onderzoek komt. Nu heeft de koning aangegeven vandaag dat onderzoek komt er. Goed nieuws?
Natuurlijk is dat goed nieuws. Hè. Er is heel veel onduidelijkheid wat er nou precies gebeurd is. Dus uiteraard moet daar een onderzoek komen. Hè. De lezingen verschillen van misschien wel zelfmoord tot een tragisch ongeval in die vuilniswagen, tot een moord omdat een politieagent op de knop zou hebben gedrukt, dan wel opdracht zou hebben gegeven aan de chauffeur om op die knop te drukken van die persinstallatie. Hè, dus dat zijn zoveel verschillende en dus ook heel sterk uiteenlopende verhalen, dat ja, daar moet een onderzoek komen om daar duidelijkheid over te brengen.
Nou gaf Leila aan dat de sfeer in tegenstelling tot 2011 vrij vredig is. Hoe bijzonder is het dat de mensen nu, ja, je kunt zeggen massaal of niet, maar in ieder geval de mensen zijn de straat opgetrokken.
Ja, nou dat het zo massaal gebeurt in zoveel verschillende steden, dat is inderdaad heel bijzonder, want dat is 5 jaar geleden voor het laatst geweest, in 2011, dat gebeurde met die 20 februari beweging, waarvan er afdelingen in verschillende steden waren en die dan op de derde zondag in de maand of zo de straat op gingen gedurende een aantal maanden. Daarna is dat niet meer voorgekomen. In Rabat zijn wel regelmatig demonstraties van mensen die werkloos zijn, die een baan bij de overheid of in het onderwijs willen hebben. Maar dat er dus echt door het hele land heen geprotesteerd wordt, dat is vrij bijzonder. Ja. Ja.
En dan is natuurlijk de vraag, wie zit er achter deze demonstraties?
Ja, ik heb gezien dat in Rabat zijn bijvoorbeeld vlaggen van die 20 februari beweging weer meegedragen gisteren. Dan hebben we dus over een beweging die meer democratie wil en die tegen de corruptie en de vriendjespolitiek enzovoort zijn. El Hoceima ligt in het noorden van Marokko in het Rif-gebied, waar de Rifijnen wonen. Ook de meeste Marokkaanse Nederlanders hebben hun roots in dat gebied. Hè. Daar zijn ook leuzen en spandoeken geweest, hè, waaruit blijkt dat ze het zien als aanleiding om de zaak van de Berbers, van de Rif-Berbers, weer te bepleiten. Dat zag ik ook wel op de social media, dat mensen inderdaad dingen ook schreven als, nu voel ik mij weer ontzettend Berber, nu ik zie dat dit.
Jan, is dat terecht? Want ja, de visboer is een Rifijn. Maar gaat het echt? Is het echt een Berber kwestie?
Nee, ik denk het niet. Het had net zo goed ergens anders kunnen gebeuren. Hè. Helemaal in het zuiden van Marokko is een vissersplaatsje waar ook de afgelopen jaren regelmatig onrust is geweest. Sidi Ifni heet dat plaatsje. Daar had zoiets ook kunnen gebeuren. Het is nou eenmaal zo dat een soort van kat en muisspel tussen overheid en handelaren of ondernemers kan altijd ontstaan. Discussie over vergunningen, het grijze circuit, de informele economie in Marokko is ontzettend groot. Iets van 12% van de economie is het grijze circuit. Daarin kunnen altijd dit soort probleempjes, zal ik maar zeggen, ontstaan. En die kunnen een keer uit de hand lopen. En dat is nu ook gebeurd.
En gaat dit uit de hand lopen? Want we hoorden Leila zeggen, zowel Berbers als Berber-Marokkanen als Arabische Marokkanen hand in hand in een vreedzame demonstratie. Blijft het vreedzaam?
Toekomst voorspellen is altijd lastig. Ik geloof persoonlijk niet, aan de hand van wat ik nu gezien, gelezen, gehoord heb, dat de vlam nu echt in de pan gaat slaan. Heel veel Marokkanen zeggen namelijk ook de toestanden zoals in Tunesië, nog erger, Egypte, nog erger, Syrië. Dat soort toestanden willen we allemaal helemaal niet. Dus we willen dat er iets verandert, maar we willen dat dat geweldloos gebeurt. En Syrische toestanden, zal ik hem even noemen.
Toch werd in veel media, zowel nationaal als internationaal, zien we dat de dood van deze vishandelaar wordt vergeleken met die van de Tunesische straatverkoper. En dat bleek het begin van een revolutie. Die vergelijking wordt wel gemaakt.
Ja, ik heb het ook gezien, maar ik heb daar zo mijn bedenkingen over. Het is die parallellen, die zijn maar heel ver te zoeken, hoor. Deze meneer wordt ook wel genoemd een groothandelaar in vis. Hè. Hij is door de politie aangehouden met 500 kilo verboden zwaardvis. Hè. Die mag op dit moment niet gevangen worden, kennelijk. Het had een waarde van wel 10.000 euro. Dus dit is niet zo'n kleine jongen, een kleine vis.
Het is geen arme visboeren op de markt.
Nee, hè, terwijl Bouazizi uit Tunesië was echt een hele arme groenteverkoper. Hè, met zo'n handkar waarop hij wat groenten had liggen. En die politieagent die gooide dat eraf destijds.
Toch Jan, blijft er één ding wel. Hè, wat blijft terugkomen is de Marokkanen of de mensen die nu weer die straat opgaan. En ook de mensen die 2011 de straat opgingen. Ze blijven herhalen, we hebben genoeg van de corruptie. Nou was er beloofd dat er aan corruptiebestrijding gedaan zou worden. Wat is daarvan terechtgekomen?
Heel weinig. En dus is het logisch dat mensen dat nu weer naar voren brengen. Ja. Een paar weken geleden hadden we het over de verkiezingen, waarin de toen nog grootste partij, de PJD, de Islamitische Partij, corruptiebestrijding als een belangrijk programmapunt had. Ik heb toen ook gezegd, maar daar is weinig van terechtgekomen. Desalniettemin is die PJD nog groter geworden. Van 108 naar 125 zetels, als ik het goed zeg, van de 395 in het parlement. Deze partij gaat dus weer de premier leveren en heeft het voortouw bij het vormen van de coalitie. Ze kunnen dus wederom inzetten op, we willen de corruptie gaan bestrijden. Maar ja, dan moet ik haast gaan herhalen wat een week of wat geleden zei. De speelruimte van de regering is zo beperkt. Omdat eigenlijk het paleis, de groep rondom de koning, zijn adviseurs, de grote thema's beslissen wat daarmee moet gebeuren.
Het wordt tijd dat de Marokkanen het opnemen tegen de koning.
Ja, dat zou je misschien zo kunnen zeggen. Maar als je dat zegt in Marokko, dan heb je een probleem. Er zijn een aantal van de zogenaamde rode lijnen.
Je kiest je woorden voorzichtig uit.
Overheen mag gaan. En een van die thema's is dus zeker de monarchie. Dat is onbespreekbaar in de zin van de toekomst van de monarchie is in Marokko niet geen onderwerp van discussie. Marokko is een monarchie en Marokko moet een monarchie blijven. Andere thema's zijn de Sahara, de westelijke Sahara hebben we al eerder over gesproken. Ja. En de godsdienst, de islam. Dat zijn zo van die dingen die kun je in Marokko niet ongestraft ter discussie stellen.
En toch blijft dan wel de vraag, heeft die koning ook iets te maken met die corruptie?
Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het beeld bij de mensen is dat het de politici zijn die niet in staat zijn om dat soort dingen uit de wereld te helpen.
En het beeld bij uzelf als Marokko-deskundige?
Is dat de koning uiteindelijk bovenaan de piramide staat. En dat die toch bij hem de ultieme macht berust. Als hij wil, en hij heeft overigens ook een paar weken geleden, heeft hij toen het nieuwe parlement gekozen was en het nieuwe parlement voor de eerste zitting bijeen was, heeft de koning daar een toespraak gehouden. En daar heeft hij gezegd, de overheid functioneert niet goed, dat moet veranderen. En dan doelt hij zeker ook op de corruptie.
En hij staat bovenaan de piramide, zoals u zegt. Dank u wel, Jan Hoogland, Marokko-deskundige hoorde u.
Bureau Buitenland.
We gaan naar Mexico. Het extreme en aanhoudende drugsgeweld in Mexico inspireert niet alleen activisten en politici, maar ook kunstenaars. Het tweede deel van ons tweeluik gaat over journaliste en geluidskunstenares Luz Maria Sanchez. Collega Edwin Koopman zocht haar op in haar studio en vond daar een paar opmerkelijke installaties.
Esta pues sí que es un diálogo, por así decirlo, donde los policías están pidiendo ayuda y están pidiendo que vengan los militares porque están siendo rodeados por un grupo armado y pues ya hay muertos y hay heridos y los coches están quedando, las patrullas, etcétera.
Ja, voor ons zien we een wand vol luidsprekers. Het geluid klinkt heel paniekerig. Wat je hoort is, zegt Luz Maria Sanchez, een politieradio van politie die is omsingeld door gewapende misdadigers. Er liggen overal doden en gewonden om hen heen. En ze vragen hier de hulp in van militairen.
A partir de este trabajo y este me empecé a interesar una serie de fenómenos que tienen que ver con la cuestión de justicia social, de la violencia contra los civiles.
Ja, het was een van de eerste opnames die ik heb gebruikt voor een geluidsinstallatie. En sindsdien ben ik me gaan interesseren voor fenomenen als gerechtigheid en geweld tegen burgers.
De grupos que están fuera de la ley, sino también de las agrupaciones como la policía misma, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí fue cuando yo empecé a trabajar este tipo de temas que ya no he dejado.
En dan niet alleen het geweld door de misdaad, maar ook door de politie zelf. En ik ben er eigenlijk nooit meer mee opgehouden. Ja, en dat laatste is inderdaad te zien hier in het appartement van Luz Maria. Voor ons staat een grote witte kast, helemaal vol met pistolen.
Las hacen en China, son radios FM, digitales.
Is het zo'n radios?
Son radios.
Ja, het zijn dus geen echte pistolen, maar radios.
Aquí tiene para que escojas USB, micro SD, FM o un auxiliar.
Ja, er zijn ook allerlei ingangen in waar je dus USB-sticks in kan stoppen of minidiscs.
Si tú cuando haces una búsqueda y buscas balacera y buscas México, te van a aparecer cientos de miles de entradas.
Dus ik heb op internet video's verzameld met schietpartijen hier in Mexico. Want als je Mexico en schietpartij googelt, dan krijg je echt honderdduizenden hits.
Yo lo que hago es de esos videos tomar solamente el sonido en MP3.
Son el mismo sonido.
Son 74 tracks distintos.
Ja, ik heb van een selectie van 74 video's het geluid gepakt en op een minidisc in die pistolen gestopt.
Y que la gente cuando venga al museo literalmente las tome en su mano y las encienda, ¿no?
Ja, dus de mensen die in het museum kunnen die pistolen dus letterlijk in hun hand nemen en aanzetten om naar te luisteren.
Y están tratando hasta de adivinar qué pistola será, qué arma son, y la gente que está.
Ja, wat je dan hoort zijn schoten, maar ook de mensen die dat gefilmd hebben, die daarover praten en zich afvragen wie er schiet of wat voor wapen het is. Dat geweld en dat geluid is onderdeel geworden van onze Mexicaanse alledaagsheid.
Que es parte del paisaje sonoro de México. José Guadalupe Cárcamo Ortigosa, Francisco Javier Acosta Sandoval. Son nombres de personas que murieron tratando de cruzar la frontera. Aha. En México, Estados Unidos.
Dit is weer een ander geluidswerk van Luz Maria. Dit zijn namelijk de namen van mensen die zijn omgekomen toen ze probeerden de grens met de Verenigde Staten over te steken.
Omar Francisco Ortiz Elías Cortés Romero. Son 2487 personas que.
Ja, het zijn 2487 namen. En zo heet dit werk ook. Er zitten ook foto's bij.
Want voor ons zien we een enorme, een soort van rechthoek van textiel. Kleding die zij heeft gevonden langs de Rio Grande, de grensrivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het is achtergelaten door migranten en hier tentoonstelt als kunstwerk.
Wat fascineert jou zo in deze onderwerpen?
Mi interés quizás viene por mi formación profesional en los medios, presentarlo de alguna manera en que permita que alguna persona por lo menos piense en ello o por lo menos empecemos a hablar de ello.
Ja, ik denk dat het wel te maken heeft met mijn verleden als radiojournalist. Ik ben gewend om dit soort onderwerpen zo te brengen dat het mensen aan het denken zet. Of dat ze er op zijn minst over gaan praten.
Creo que en la espiral de violencia en la que está cayendo México, la única manera que va a poder empezar a detenerse va a ser a partir de que se hable de estos fenómenos. Que es lo que está pasando, que nadie habla de ellos.
Het maken van deze kunstwerken is voor mij ook een manier om deze problemen zichtbaar te maken. De enige manier om geweld te stoppen is door erover te praten. En dat is het probleem hier, dat niemand erover praat.
We hoorden een reportage van Edwin Koopman. We gaan naar Zuid-Korea. De president van Zuid-Korea ligt onder vuur. Uit gelekte documenten blijkt dat president Park Geun-hye haar vertrouweling en vriendin onder andere inzage gaf in geheime staatsdocumenten. De vriendin zou te grote invloed hebben op Park Geun-hye. Zo groot dat de Zuid-Koreanen zich afvragen wie de echte president is. En dus eisen ze dat Geun-hye onmiddellijk aftreedt. Aan de telefoon Remco Breuker, Korea-specialist aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Breuker.
Goedenavond.
Wie is die vriendin, Choi Soon-sil?
Ja, Choi Soon-sil is de dochter van een iets wat schimmige, mysterieuze dominee die in begin jaren 70 het vertrouwen van de vader van de huidige president wist te winnen. En sindsdien zijn hij, zijn dochter en de huidige president goed bevriend.
En waar wordt ze nu precies van beschuldigd?
Ja, ze wordt van verschillende dingen beschuldigd. Er doen heel veel rare geruchten de ronde op dit moment. Maar wat tastbaar lijkt te zijn, waar bewijs voor is, is dat zij staatsgeheimen, informatie die niet naar buiten mocht komen, dat ze die bezit had. En dat een aantal van de wetten en dingen en andere teksten die de president heeft uitgevaardigd, rechtstreeks naar haar vandaan lijken te zijn gekomen. Dus haar invloed is veel te groot.
Ja, en als u zegt haar invloed is te groot, maar dan zou je kunnen zeggen, ja, misschien heeft ze alleen gelezen en is het daarbij gebleven. Of was het toch meer dan dat?
Nee, het is toch wel meer dan dat. Zelfs het lezen is al strafbaar, want ze heeft geen enkele security clearance. Dat had ze dan moeten hebben. En het een voormalig presidentieel secretaris heeft uitgelegd hoe het in zijn werk ging. Dat veel van dit soort documenten uit bij haar vandaan, dus naar de president toe gingen. En een week later verschenen op het briefpapier van het presidentieel paleis. Dus het lijkt er echt op dat zij de president de hele tijd heeft zitten souffleren.
Ja, en nu zijn er tienduizenden mensen zijn de straat opgegaan, hè? Waar zijn ze nou zo boos over, die burgers?
Ja, dit is de zoveelste schandaal in een lange serie. Ze zijn heel erg ontevreden met hoe het gaat in het land zelf, met deze president. En dit is voor eigenlijk de eerste stok waarmee ze echt flink kunnen uithalen. Want deze president heeft zich zeer ongevoelig getoond voor welke demonstratie dan ook. En Koreanen demonstreren graag en makkelijk. Maar hij heeft allemaal geen invloed gehad. Dit, omdat er zoveel bewijs lijkt te zijn gevonden door journalisten voor wat er gebeurd is. En ook, er zijn ook allemaal steekpenningen betaald, bijvoorbeeld aan deze, de Rasputin wordt ze ook al genoemd. Biedt voor het eerst eigenlijk de mogelijkheid om er echt wat aan te doen. Om misschien zelfs de president af te laten zetten. En daarom gaat iedereen de straat op.
Ja, want is nu echt de positie van de president in gevaar?
Ik denk het wel, ja. Want wat je hier toch ziet, is dat democratie die transparant hoort te zijn, dat absoluut niet gebleken is te zijn. En dit is iemand die natuurlijk al de erfenis van haar vader bij zich draagt. Want zij is de dochter van een de langst regerende dictator van Zuid-Korea. En dat is iets, ze wordt ook beschuldigd van te autoritair zijn. En het feit dat ze dus een adviseur heeft die haar belangrijkste beslissingen in haar oor heeft gefluisterd, buiten alle wetgeving en alle democratische mechanismen om, dat is iets wat eigenlijk onverteerbaar is en ook onbestaanbaar in een democratische staat. Ja. En dat kan haar wel eens de kop kosten.
En meneer Breuker, als dat haar de kop kost, dan kan je zeggen, ja, verschrikkelijk. Maar aan de andere kant, ze had nog maar een jaar.
Ja, dat klopt. En het is traditioneel zo in Korea, mag je maar één termijn als president uitdienen. In je laatste jaren ben je eigenlijk vleugellam. Je krijgt niks meer voor elkaar. Dus het lag in de verwachting dat ze dit jaar heel zwaar zou krijgen. Maar dat er meteen inderdaad een schandaal als dit zou ontstaan, dat denk ik niemand rekening mee gehouden. Want, en dat is het verschil met eerdere schandalen, er lijkt toch wel heel veel bewijs te zijn dat er echt van alles mis is gegaan.
En heeft ze zelf al gereageerd?
Ze heeft een paar dagen geleden zelfs haar excuses aan de natie aangeboden. Dat ze, en dat is een nu al een beroemde uitspraak geworden, vanuit de oprechtheid van haar hart de wet eigenlijk heeft genegeerd en haar beste vriendin heeft vertrouwd met dingen die zij niet had mogen toevertrouwen. Dat excuus is er niet goed ingegaan bij de gemiddelde Koreaan.
Vanuit de oprechtheid van haar hart heeft ze de wet
overtreden. Ja.
Mooie zin, dat wel.
Ja, nee, het is prachtig. Je moet het maar durven.
Precies, en die zin gaat haar niet redden. Nog even, want die vriendin, Che Soon-sil, moet je nou dit wat er nu gaande is, moeten we dat nou vergelijken met het lekken van e-mails van Hillary Clinton? Of is dit eerder de Greet Hofmans affaire van Zuid-Korea?
Nee, dit is echt de Greet Hofmans affaire van Zuid-Korea, denk ik. Dit is inderdaad, het is ook iemand die een mysterieuze religieuze positie heeft. Haar vader was een dominee, maar is ook boeddhistische monnik geweest. Zij wordt ook sjamaan genoemd. Zij zou toegang hebben tot hogere machten. En dat Ja, dat lijkt heel erg, denk ik, op de Geert Hofmans-affaire. Er zitten ook wel punten of elementen aan die aan de Hillary Clinton-e-mail-affaire doen denken. Want er worden opeens allerlei e-mails gevonden die niet gevonden hadden mogen worden. Er worden allerlei betalingen gevonden die nooit gedaan hadden mogen worden. Dus een beetje mengeling, maar het lijkt, als het ergens op lijkt, is wel echt Geert Hofmans-affaire. Ja.
Alleen dan wel, deze dame, deze vriendin, heeft wel ook flink verdiend aan die vriendschap met de president, hè?
Zij is de persoon achter twee grote stichtingen die zo gauw pakken en president werd. De ene na de andere donatie van een grote bedrijf uit Zuid-Korea kreeg. Toen ik het checkte op hoeveel de teller nu stond, was hij blijven stilstaan op $61 miljoen ongeveer, of euro. Dus dat is nog, en dat is waar men tot nu toe achter is gekomen. Het echte bedrag zal ongetwijfeld een stuk hoger liggen.
Jeetje. En die vriendin, hè, Chae Soon-sil, die heeft gezegd: mijn zonde verdient de dood.
Ja.
En?
Ja, ik vraag me af wat ze daarmee bedoelt. Er doen echt hele rare verhalen de ronde in Zuid-Korea waar dat op kan slaan. Zo zou bijvoorbeeld Park Geun-hye, een president, een kind hebben. Terwijl ze niet getrouwd is en iedereen weet dat ze geen kind heeft. En dat kind zou het kind van de vader van Chae Soon-sil zijn. Ik hecht daar niet heel veel waarde aan, maar er wordt lustig op losgespeculeerd in Zuid-Korea op dit moment.
Goed. De komende dagen zal het wel duidelijk worden of de president wel of niet nu meteen gaat aftreden. Dankjewel, Remco Breuker. 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Morgen bij ons een reportage over Zika in Suriname. En straks op deze zender de collega's van Brainwash Radio met presentator Stefan Sanders. Nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Raymond Seré.
Het Amerikaanse nieuwsblad Newsweek heeft onderzoek gedaan naar de e-mailpraktijken van de Republikeinse presidentskandidaat Trump en claimt dat daar ook een schandaal aan het licht komt. Bedrijven van Trump hebben systematisch e-mails en papieren documenten vernietigd, vaak in strijd met rechtelijke uitspraken. Newsweek concludeert dat uit onderzoek van duizenden rechtszaken waarin bedrijven van de presidentskandidaat waren verwikkeld. Pieter van Vollenhoven herkent het beeld van koningin Juliana en prins Bernhard niet. Dat wordt geschetst in de veelbesproken biografie van Jolande Withuis. Van Vollenhoven zei in De Wereld Draait Door dat hij de documentaire naar aanleiding van het boek vorige week had gezien, maar hij is niet van plan om de biografie te lezen. Zaterdag liet prinses Irene al weten dat ze diep gekwetst is door de inhoud van het boek Juliana, vorstin in de mannenwereld. Daarin staat onder meer dat prins Bernhard Juliana vele malen heeft bedrogen. Het Waddengebied is door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van het land. De Wadden kregen in een online verkiezing de meeste stemmen. De Veluwe en Nationaal Park Hollandse Duinen zijn respectievelijk tweede en derde, maar mogen zich ook winnaar noemen. De natuurgebieden krijgen ieder een geldbedrag van maximaal €300.000. En bijna 90.000 mensen hebben hun stem uitgebracht tijdens de verkiezing.
NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio met Stefan Sanders.
Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we aan de hand van verhalen orde proberen te scheppen in de dagelijkse nieuwslawine. Om zo de hersenen een beetje schoner te spoelen, een breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vraag ik mijn gasten welk nieuws hen heeft beziggehouden. En mijn gasten vanavond, schrijver Ninja Weijers, filosoof en politicoloog Haroun Sheikh en filmjournalist Gawi Keizer. Het komende uur zijn we natuurlijk te beluisteren hier op NPO Radio 1 en ook te bekijken op de webcam op radio1.nl. En laat ons vooral ook weten wat u is opgevallen. En dat kan weer via de Facebookpagina Brainwash en via Twitter. Gebruik dan hashtag Brainwash Radio. Haroun Sheikh, welkom. Je bent filosoof, politicoloog, werkt als hoofdresearch bij een investeringsmaatschappij. Waar wil jij het vanavond over hebben?
Ja, ik wil het vanavond hebben over Rodrigo Duterte, de nieuwe controversiële president van de Filipijnen. En vooral over wat zijn opmerkingen recent op staatsbezoek in China zeggen over